Hoofdstuk 83. De wandeling naar Emmaüs. Laat in de namiddag van de opstandingsdag waren twee van de discipelen op weg naar Emmaüs, een stadje ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem. Deze discipelen namen geen vooraanstaande plaats in het werk van Christus in, maar ze waren ernstige gelovigen in hem. Ze waren naar de stad gekomen om het Pascha te vieren en waren bijzonder geslagen door de gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden. Ze hadden het nieuws van die morgen gehoord over het wegnemen van het lichaam van Christus uit het graf. En ook het verhaal van de vrouwen die de engelen hadden gezien en Jezus ontmoet. Ze keerden nu naar hun huis terug om te mediteren en te bidden. Bedroefd zetten zij hun late tocht voort en spraken over de gebeurtenissen tijdens het verhoor en de kruisiging. Nooit tevoren waren ze zo volkomen ontmoedigd geweest. Zonder hoop en geloof wandelden zij voort in de schaduw van het kruis. Ze waren nog niet ver gevorderd op hun reis toen zich een vreemdeling bij hen aansloot. Maar ze waren zo door hun bedroefdheid en teleurstelling in beslag genomen dat zij niet nauwkeurig op hem letten. Zij vervolgden hun gesprek en brachten de gedachten die in hun harten leefden tot uitdrukking. Zij beredeneerden de lessen die Jezus had gegeven en die ze niet schenen te kunnen begrijpen. Terwijl ze spraken over de gebeurtenissen die plaats hadden gevonden, verlangde Jezus hen te troosten. Hij had hun smart gezien. Hij begreep de tegenstrijdige, verwarrende ideeën die de gedachte bij hen deed opkomen. Kan deze man die toeliet dat hij zo werd vernederd de Christus zijn? Ze konden hun smart niet bedwingen en weenden. Christus wist dat hun harten in liefde aan hem waren verbonden. Hij verlangde hun tranen af te wissen en hun vreugde en blijdschap te schenken. Maar eerst moest hij hen lessen geven die ze nooit zouden vergeten. Hij zei tot hen, wat zijn dit voor gesprekken die gij al wandelend met elkaar voert? En zij bleven met somber gelaat staan. Een van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zeide tot hem, zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen geschied is? Lucas 24, vers 17 en 18. Zij vertelde hem over hun teleurstelling met betrekking tot hun meester, die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk. Lucas 24, vers 19. Maar onze overpriesters en oversten, zeiden ze, hebben hem overgegeven om hem ter dood te veroordelen en ze hebben hem gekruisigd. Lucas 24, vers 20. Met harten die pijn deden van teleurstelling en met bevende lippen voegde zij eraan toe. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag dat het geschied is. Lucas 24, vers 21. Hoe vreemd dat de discipelen zich de woorden van Christus niet herinnerden en niet beseften dat hij de gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden had verzegd. Zij beseften niet dat het laatste deel van zijn openbaring even zeker zou worden vervuld als het eerste, dat hij op de derde dag weer zou opstaan. Dit was het gedeelte waaraan zij hadden moeten denken. De priesters en oversten waren dit niet vergeten. De volgende dag dan, dat is na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën gezamenlijk tot Pilatus en zeiden, Heer, wij hebben ons herinnerd dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft, na 3 dagen word ik opgewekt. Matteüs 27, vers 62 en 63. Maar de discipelen herinnerden zich deze woorden niet. En hij zeide tot hen, O, onverstandigen en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om zijn heerlijkheid in te gaan? Lucas 16, vers 31. De discipelen vroegen zich verwonderd af wie deze vreemdeling wel kon zijn, dat hij tot in hun ziel kon doordringen en met zoveel ernst, liefde en medegevoel kon spreken en tevens zo opgevend. Voor de eerste maal sinds het verraad van Christus begonnen ze weer hoop te krijgen. Voortdurend zagen ze ernstig naar hun metgezel en dachten dat zijn woorden precies waren als de woorden die Christus zou hebben gesproken. Ze waren vervuld van verbazing en hun harten begonnen te kloppen in vreugdevolle verwachting. Beginnend met Mozes, wel de alfa van de geschiedenis van de Bijbel, legde Christus hen uit wat in al de geschriften op hem betrekking had. Indien hij eerst zichzelf aan hen had bekendgemaakt, dan zouden hun harten tevreden gesteld zijn geweest. In de volheid van hun vreugden zouden ze naar niets anders meer gehongerd hebben. Maar het was noodzakelijk dat zij het getuigenis zouden verstaan dat van hem in symbolen en profetieën in het Oude Testament gegeven werd. Hierop moest hun geloof gegrond zijn. Christus verrichtte geen wonder om hen te overtuigen, maar het was zijn eerste werk om de geschriften te verklaren. Ze hadden zijn dood beschouwd als de vernietiging van al hun hoop. En nu toonde hij uit de profeten aan dat dit juist het krachtigste bewijs van hun geloof was. Bij het onderwijs aan deze discipelen toonde Jezus aan hoe belangrijk het Oude Testament was als getuige van zijn zending. Velen die hebben beleden christen te zijn, verwerpen nu het Oude Testament door te beweren dat het niet langer van nut is. Maar dat is niet wat Christus leert. Zo hoog achtte hij de waarde ervan dat hij eens zei: indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niets laten zeggen. Matteüs 28, vers 18. Het is de stem van Christus die spreekt door de mond van de patriarchen en profeten, vanaf de dagen van Adam tot aan de laatste gebeurtenissen. De Heiland is even duidelijk geopenbaard in het Oude Testament als in het Nieuwe. Het is het licht uit het profetisch verleden dat het leven van Christus en de leer van het Nieuwe Testament doet schijnen met helderheid en schoonheid. De wonderen van Christus zijn een bewijs van zijn goddelijkheid, maar een sterker bewijs van het feit dat hij de verlosser der wereld is, vinden we in de gelijkenissen van de profetieën van het Oude Testament met de geschiedenis van het Nieuwe. Uitgaande van de profetie gaf Christus zijn discipelen een correct beeld van datgene wat hij betekende voor de mensheid. Hun verwachting van een Messias die zijn troon en koninklijke macht zou aanvaarden in overeenstemming met de verlangens van de mensen, was misleidend geweest. Het zou in strijd zijn met het juiste begrip van zijn neerdalen vanuit de hoogste plaats tot de nederigste positie die iemand zou kunnen innemen. Christus verlangde dat de ideeën van zijn discipelen in ieder opzicht zuiver en waar zouden zijn. Ze moesten zoveel mogelijk begrijpen van de lijdensbeker die hem was toebedeeld. Hij toonde hun dat de verschrikkelijke strijd die zij tot nu toe niet konden vatten, de vervulling was van het verbond dat gemaakt was voordat de wereld was gegrondvest. Christus moest sterven, zoals iedere overtreder van de wet moet sterven indien hij blijft zondigen. Dit alles moest geschieden, maar het zou niet eindigen in een nederlaag, maar in een heerlijke, eeuwige overwinning. Jezus vertelde hen dat alles in het werk moest worden gesteld om de wereld van zonde te redden. Zijn volgelingen moesten leven zoals hij leefde en werken zoals hij werkte, met geweldige, volhardende krachtinspanning. Op deze wijze sprak Christus tot zijn discipelen en zo opende hij hun verstand, zodat zij de schriften zouden kunnen verstaan. De discipelen waren vermoeid, maar het gesprek verflauwde niet. Woorden des levens en van zekerheid kwamen van de lippen van de Heiland. Maar nog waren hun ogen bevangen. Toen hij hen vertelde over de verwoesting van Jeruzalem, zagen ze naar de ten ondergang gedoemde stad en weenden. Maar ze hadden nog maar weinig vermoeden van wie hun reisgenoot was. Ze dachten er niet aan dat het onderwerp van hun gesprek aan hun zijde ging, want Christus zinspeelde op zichzelf alsof hij iemand anders was. Zij meende dat hij een van de mensen was die het grote feest had bijgewoond en nu terugkeerde naar zijn huis. Hij liep even voorzichtig als zij over de ruwe stenen en stond nu en dan met hen stil om even te rusten. Zo gingen zij voort over de bergachtige weg, terwijl hij, die weldra zijn plaats zou innemen aan de rechterhand van God en die kon zeggen: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, naast hen wandelde. Lucas 24, vers 29. Gedurende de tocht was de zon ondergegaan en voordat de reizigers een rustplaats hadden bereikt, hadden de arbeiders in de velden hun werk verlaten. Toen de discipelen op het punt stonden hun huis binnen te gaan, scheen het alsof de vreemdeling zijn reis wilde voortzetten. Maar de discipelen voelden zich tot hem aangetrokken. Hun ziel hongerde om meer van hem te horen. Blijf bij ons, zeiden ze. Het scheen alsof hij de uitnodiging niet zou aannemen, maar zij drongen bij hem erop aan en zeiden: het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. Lucas 24, vers 29. Christus gaf toe aan hun smeekbeden en hij ging binnen om bij hen te blijven. Lucas 24, vers 32. Indien de discipelen niet verder op hun uitnodiging hadden aangedrongen, zouden zij niet hebben geweten dat hun huisgenoot de opgestane Heere was. Christus dringt zijn gezelschap nooit aan iemand op. Hij stelt belang in de mensen die hem nodig hebben. Vol blijdschap zou hij het nederigste huis binnengaan en het ontmoedigste hart verheugd maken. Maar indien de mensen te onverschillig zijn om aan de hemelse gast te denken of hem te vragen om bij hen te blijven, dan gaat hij verder. Op deze wijze lijden velen een groot verlies. Zij kennen Christus niet beter dan de discipelen toen hij met hen wandelde op de weg. De eenvoudigste avondmaaltijd van brood is spoedig gereed. Het wordt voor de gast geplaatst, die zijn plaats heeft ingenomen aan het hoofd van de tafel. Nu strekt hij zijn handen uit om het voedsel te zegenen. De discipelen deinsden verwonderd terug. Hun metgezel spreidt zijn handen uit op precies dezelfde wijze als hun meester dat deed. Ze kijken nog eens en zie, in zijn handen zien zij de indrukken van de spijkers. Beiden roepen tegelijk uit, het is de Heere Jezus. Hij is opgestaan uit de dood. Zij staan op om zich voor zijn voeten te werpen en hem te aanbidden. Maar hij is uit hun gezicht verdwenen. Ze kijken naar de plaats die was ingenomen door iemand wiens lichaam kort geleden in het graf had gelegen en zeggen tot elkaar, was ons hart niet brandend in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? Maar nu ze dit grote nieuws te vertellen hebben, kunnen ze niet blijven zitten en praten. Hun vermoeidheid en honger zijn verdwenen. Ze laten hun maaltijd ongeroerd staan en vol vreugde gaan ze onmiddellijk op weg over het pad waarlangs ze gekomen zijn, zich haastend om het nieuws te gaan vertellen aan de discipelen in de stad. Op sommige gedeelten is de weg niet veilig, maar ze klimmen over de steile gedeelten uitglijdend over de gladde rotsen. Ze zien niet en weten niet dat zij beschermd worden door hem die met hen langs deze weg gegaan is. Met hun pelgrimstaf in de hand haasten zij zich voort, verlangen nog sneller te gaan dan ze nu al gaan. Ze raken verdwaald, maar ze vinden het weer terug. Soms hardlopend, soms struikelend rennen zij voort, terwijl een ongeziene metgezel de gehele weg dicht naast hen blijft. De nacht is donker, maar de zon der gerechtigheid schijnt over hen. Hun harten springen op van vreugde. Het lijkt hen alsof ze in een nieuwe wereld zijn. Christus is de levende heiland. Zij treuren niet langer over hem als over de doden. Christus is opgestaan, herhalen ze steeds weer. Dit is de boodschap die zij aan de treurende brengen. Ze moeten het heerlijke verhaal vertellen van de wandeling naar Emmaüs. Ze moeten vertellen wie zich onderweg bij hen voegden. Ze brengen de belangrijkste boodschap die ooit aan de wereld werd gegeven, een boodschap van blijde tijding, waarvan de hoop van het menselijke geslacht voor tijd en eeuwigheid afhangt.